Gemeente, ik doe u de volgende afkondigingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de schulddelging. In verband met de viering van het heilige avondmaal begint volgende week zondag, zo de Heere wil, de morgendienst om 9:30. De eerste huwelijksafkondiging van Arie van Urk, Surinamestraat 5 en Jannetje Kramer, wijk 137. En verder wordt aan de gemeente bekendgemaakt dat Reinier Kramer, Waaiershoek 11... en Jannie Jacoba Brouwer, wijk 1, nummer 3... zich naar de ordening Gods in de heilige huwelijke staat wensen te begeven. Zij hebben de kerkelijke bevestiging daarvan aangevraagd, omdat zij begeren deze heilige staat in de naam Gods te beginnen en zalig tot zijn lof te voleindigen. Indien hier geen wettig bezwaar tegen wordt ingebracht, zal de bevestiging, zo de Heere wil, plaatsvinden op vrijdag 7 september in een dienst die gehouden wordt in de schuilplaats. En die begint om 3:30, waarin dominee Den Butter hoopt voor te gaan. Vanavond is er om 8:30 weer samenzang in de schuilplaats. En dan, zoals u al ondertussen al weet, heeft dominee Bos een beroep ontvangen van de kerk van Leerdam. Laten wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 84, het tweede vers, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Psalm 84, het tweede vers. Thank you. Nadat wij allereerst geluisterd hebben naar Gods heilige wet, lezen wij uit het woord van de Heere, Psalm 147, de 147ste psalm. En in aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen we uit de 126ste psalm, het tweede vers. God heeft bij ons wat groots verricht, 126, het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Looft de Heere, want onze God, de psalm zingen is goed, terwijl hij liefelijk is. De lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smarten. Hij telt het getal der sterren, hij noemt ze alle mijn namen. Onze Heere is groot en van veel kracht, en zijn verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedigen staande, de goddelozen vernedert hij tot de aarde toe. Zing de Heere bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp, die de hemelen met de wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards. Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere, o Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendelen uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnen in u, die de landpalen in vrede stelt. Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking in deze morgen op deze voorbereidingszondag vinden we in het gelezen schriftgedeelte de 147ste psalm en daarvan het tweede deel van het tweede vers, 147 vers 2b, waar het woord van de Heren luidt: Hij vergadert Israëls verdrevenen. We gaan eerst het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te bidden over de prediking van zijn woord. En wij willen dan voorbeden doen en dankzegging. Dankzegging voor broeder Romkes senior, wijk 389, die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Dankzegging eveneens voor de gezinnen K. Post, Kolk 20, Van de Berg, Lacon 20... Kofferman, Vrouwenzand 40 en De Vries, Nink 22. In al deze gezinnen werd een baby geboren, in alle gevallen een dochter. En dan is in het ziekenhuis, in Sophia ziekenhuis in Zwolle opgenomen Johan De Vries, Pyramideweg 75. Dankzegging willen we doen voor broeder en zuster Van Veen, Bonairestraat 11, die 25 jaar getrouwd mogen zijn. We willen in onze voorbeden opnemen nog eens weer zuster Ten Napel Kapteinwijk 6 nummer 30. Ze was van de week even in het ziekenhuis in verband met een behandeling die ze moest ondergaan om de geweldige pijnen die ze leidt te bestrijden. En dan zou in deze week, in de afgelopen week ook Lummy Kramer, rede 62, aan haar ogen geopereerd zijn geworden in het ziekenhuis in Groningen. Maar die operatie kon niet doorgaan vanwege te lage hartslag. Ze moet nu eerst onder behandeling van een hartspecialist. Laten we samen de Heere bidden. Heere, we willen samen uw heilig aangezicht zoeken in onze gebeden. Nu gij ons in deze morgen nog weer in uw huis samenbrengt. Er ligt weer een week achter ons. En we mogen alle weer zeggen dat u goed bent geweest en dat u wel hebt gedaan. Dat u gezorgd en dat u gezegend hebt. En wij, zoals we hier in uw huis zijn, zijn allemaal weer bewijzen van uw sparende en dragende goedheid. Van uw bemoeienissen met mensenkinderen. U hebt ons niet alleen in het leven gelaten. U hebt niet alleen onze levenstijd verlengd. Maar u geeft ons ook nog andere bewijzen van uw goedheid. En vooral het feit dat wij nog onder de prediking van uw woord mogen leven. En dat ons de weg der zaligheid nog mag worden aangewezen en verkondigd. Wijst er toch duidelijk op en is er toch een duidelijk bewijs van dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben. U hebt nog geen lust en ons verderf. U maakt er nog geen eind aan, heren. Integendeel, u roept ons nog tot bekering. U spreekt ons nog van uw genade. U lokt ons nog om de weg des heils te betreden. U stelt nog zegeningen en rijkdommen in het vooruitzicht voor alle die u vrezen. U komt nog met uw heerlijke beloften. Heren, kortom, u bewijst het nog dat u nog aan ons gedenken wilt. Aan onze lichamelijke en aan onze geestelijke welstand. Laten we nu voor al die dingen erg oog hebben, heren. Laten we het niet maar accepteren alsof het vanzelfsprekend is. En alsof het zo hoort, dat doen we zo vaak. We vinden de dingen in ons leven vaak zo gewoon. En als er tegenspoeden en moeite komen, dan gaan we pas beseffen wat we niet hebben gewaardeerd. En als het dan helemaal verkeerd wil, dan gaan we in dagen van tegenspoed en moeite ons nog beklagen ook. Dat we het zo moeilijk hebben. Terwijl we dan alleen maar krijgen wat we verdiend hebben. Als u ons zegent en wel doet, dan krijgen we veel meer dan we verdiend hebben. Dat gaat boven onze verdiensten uit. Dat is in tegenstelling tot wat we waard zijn. En dat danken we dan ook alleen aan de verdiensten van de Heere Jezus Christus. O Heere, geef ons daar erg in. En geef ons dat we dat zien mogen en u oprecht en eerlijk dankbaar zijn. Maar laten wij nu ook van de middelen die u ons nog geeft en van de weldaden die u ons verleent, het rechte gebruik mogen maken. Het moet toch alles dienstbaar worden aan het zoeken van u. Dat we leven, dat is maar niet, heren, in de eerste plaats opdat we nog een poosje mogen doorgaan met ons werk en opdat we nog een poosje langer een plaats in ons gezin hebben enzovoort enzovoort. Maar dat we leven mogen en dat onze levenstijd verlengd wordt, dat is toch in de eerste plaats met het doel dat wij u de Heere zouden zoeken en dat we u zouden vrezen. En de krachten die u geeft en de tijd die u schenkt, dat is toch alles opdat het besteed zou worden in uw dienst. Opdat we het niet doorbrengen zouden in de dienst van de zonde. Opdat we het niet zouden doorbrengen in het bezig zijn in de tijdelijke zaken alleen. Maar opdat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Dat heil dat niet vergaat. Die eeuwige dingen. Heere, leer ons dat. Voor het eerst of ook bij vernieuwing. Want als we er al eens een keer zo over hebben mogen denken en zo in bezig hebben mogen zijn, dan behoeft dat toch telkens weer opnieuw door uw Heilige Geest. De vernieuwing, dan kunnen we bij datgene wat geweest is niet blijven staan. Dan moeten we opnieuw door de Heilige Geest onderwezen worden. En dan moeten we opnieuw leren wat nuttig en wat nodig en wat zalig is. En wat voor onze ziel onmisbaar is. En wat ook uitloopt op de verheerlijking van uw naam. Heren, wij bidden u dat u ons genadig met uw Heilige Geest begiftigen wil. En dat ook deze kerkdienst dienstbaar mag zijn aan de komst van uw rijk in het midden der gemeente en ook in ons persoonlijk leven. Denk aan hen die onbekeerd zijn, heren. Ach, wat is het erg om onbekeerd te zijn en om voor te leven zonder u. En wat is het vooral erg als wij zonder waarachtige vrezen van uw naam leven en toch onszelf wijsmaken dat het wel goed is of wel goed komt. met ons. Heren, dan leven we helemaal onder de verblinding. Dan heeft de Satan wel heel wat succes in ons leven gehad. Als hij ons zo verblind heeft, als hij ons zo wijs gemaakt heeft dat we naar de hemel gaan, terwijl we eigenlijk nog altijd op weg zijn naar het verderf. O Heren, we bidden van u, ontdek onze ogen, opdat we zien mogen wie we zijn, wat het gevaar is waardoor we bedreigd worden. Ontdek onze ogen, opdat we ook zien mogen wat er nodig is om waarlijk grond te hebben, om vertrouwen te oefenen en gerust te zijn. Wat er nodig is, namelijk een vertrouwen op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en een waarachtig geloof, gewerkt door uw geest, tegelijkertijd met waarachtige bekering des harten. Heere, zegen ons, zegen uw woord, stel het tot een zegen, gebruik het om zondaren tot bekering te brengen. Gebruik het ook, Heere, om uw volk en kinderen te onderwijzen en om licht te geven in de duisternis die er vaak is in hun leven, om de weg te wijzen. Gebruik uw woord ook om op die weg te gaan en te wandelen. Gebruik uw woord om zicht te krijgen op u de Heere en op uw genadewerk, juist ook in een week van voorbereiding. Dan is het voor hen die u vrezen zo nodig, Heere, dat u zelf hen leidt en onderricht. Als we geroepen worden tot zelfonderzoek, voorbereiding op de ontmoeting met u aan uw tafel, Heere, dan is het zo absoluut noodzakelijk dat u dat niet aan ons overlaat, want dan komt er niks van terecht. We maken onszelf alweer gauw wat wijs en we zijn vaak weer op een verkeerde manier bezig. En we kijken wel eens even naar binnen, maar ach, dan is het al gauw weer gebeurd en dan zijn we alweer tevreden met de voorbereiding. Of we reageren er op een andere manier helemaal verkeerd op. Maar Heere, we hebben zo nodig, ook juist na ontvangen genade, dat u zelf ons onderzoekt of wij op een schadelijke weg zijn en dat gij zelf ons op de eeuwige weg leidt. We hebben het zo nodig dat u ons eerlijk maakt. We hebben het zo nodig dat u ons doet verstaan wat tot onze vrede dient en dat u ons vrijmoedigheid geeft om te komen als gij roept. We hebben het zo nodig dat u de hindernissen en de obstakels wegneemt en dat u vrijmoedigheid schenkt en dat u Satan scheldt en dat u ons bij de hand neemt en leidt. Heren, wilt u dat genadig doen? Zegen uw woord ook in dat opzicht, mag het duidelijke leiding geven en wilt gij het gebruiken tot verheerlijking van uw naam. We danken u voor zegeningen, bijzondere zegeningen die u in het midden der gemeente hebt willen schenken. In een viertal gezinnen vond gezinsuitbreiding plaats. U hebt de ouders willen verblijden door de geboorte van kinderen. En u hebt die kinderen in welstand en in gezondheid op deze wereld doen komen. Heere, u bent goed en groot, juist als wij letten op uw scheppingskracht en op de wonderen die gij verricht. Maar u bent ook groot in uw genade. En dat hebben deze kinderen ook nodig, samen met hun ouders, dat ze de grootheid van uw genade leren kennen. Uw genade die het leven verlost, die een nieuwe geboorte schenkt. Uw genade, Heere, die aan u doet verbinden. Wij bidden, Heere, zegen die kinderen en zegen de ouders. We danken u ook voor voorrecht dat u aan een echtpaar in de gemeente gegeven hebt dat zij mogen terugzien op 25 jaar huwelijksleven. 25 jaar door u gespaard en gedragen en bij elkaar bewaard. We willen u erkennen, Heren, voor deze onverdiende gunsten. En we bidden u dat u ze verder ook leiden wilt en zegenen wilt. En dat u ze dankbaarheid, waarachtige dankbaarheid, jegens u de Heren zou het willen geven. We erkennen u ook dat broeder Romkes weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen en dat u hem nog weer wilde sparen op zijn oude dag en dat u het gevaar nog wilde afwenden. We bidden u ook voor onze zieken, Heren. Voor onze zieken in het ziekenhuis of thuis, waar ze zich ook bevinden. U kent ze in al hun noden. Denken aan Johan de Vries. Het jonge kind dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Spaar zijn leven en wees hem nabij en goed en breng hem ook in welstand weer terug. We bidden u voor zuster ter Napel, die zo ernstig ziek is en die zo zulke zware pijnen leidt en die vanwege de bestrijding van die pijn ook zulke zware pijnstillers moet gebruiken. Heren, en dat heeft ook weer gevolgen ten aanzien van de helderheid in haar denken. O, wij bidden van u, gedenk haar in uw gunst en bezoek haar met uw heil. En zegen haar en vertroost haar met uw nabijheid. Heren, we bidden u ook voor Lummi Kramer, die teleurgesteld weer naar huis moest. Die gehoopt had dat ze geopereerd kon worden aan haar ogen, opdat ze wat haar gezichtsvermogen betreft verbetering zou ontvangen. En nu kon het allemaal niet doorgaan. Heren, dat is voor haar een beproeving en voor degene die om haar heen staan. Wilt u zelf de weg wijzen? En wilt u alsnog mogelijkheden geven dat de voorgenomen behandeling op een later tijdstip alsnog zou kunnen doorgaan? En wilt u het wel maken? Heren, gedenk hen in uw gunst. En zegen zo alles wat op uw zegen wacht. Zegen uw woord als het vandaag uitgedragen mag worden. Als het tot gepredikt mag worden aan mensenkinderen. Heilig dat woord aan de harten van velen. Draag het in het leven, in de ziel van velen. Maak het een middel in uw hand, Heren, tot bekering en tot onderwijzing. We bidden u voor uw knechten die gij geroepen hebt. Heren, sterk hen tot de taak waartoe gij ze roept. En maak hen getrouw, ja vooral getrouw, opdat ze niet te rade gaan met vlees en bloed, opdat ze niet spreken naar de mond van Jeruzalem, maar naar het hart van Jeruzalem. En opdat zo de bazuin een helder geluid mag geven. We bidden u voor dominee Bos die in Zwartsluis voorgaat vandaag en die een beroep kreeg te overwegen. Heren, ook in deze moet hij geleid worden door uw geest. Moet hij in zijn gedachten, in zijn overleggingen geleid worden. Heren, schenk hem dat licht dat hij nodig heeft. Wijs hem de weg die hij gaan moet. Zegen hem in deze weken. En wilt gij het alles duidelijk maken. En uw naam daarin verheerlijken. Heren, we bidden u dat u alles wel wilt maken. Vergeef onze zonden. Ach, wat hebben we het ook nodig om inderdaad schuld te beleven en schuld te beleiden, die weg ook te ondervinden dat gij gaarne vergeeft. Heren, er is veel wat voor u niet bestaan kan in ons leven. Er is zoveel wat ons aanklaagt, wat ons beschuldigt, wat ons onwaardig maakt. Er is zoveel wat ons eigenlijk zou moeten vervullen met schaamte en bedekken met schande. En heren, als we tot u naderen, waar zouden we de moed eigenlijk vandaan halen als wij denken aan het vele kwaad dat er in ons leven is, ook in de afgelopen week weer. Maar verzoen u al die schuld en neem weg al die ongerechtigheid. En wilt u om Christus wil nog vergeving schenken. Wil uw naam groot maken, Heren, juist ook daarin dat u ons kwijtscheldt. Al wat wij tegen u hebben misdreven, dat kunt u toch doen. Want er is toch een offer gebracht. Er heeft toch bloed gevloeid. En dat bloed is in de hemel gepresenteerd voor uw aangezicht. En u hebt het aanvaard. En op grond van dat bloed scheldt u toch misdaden kwijt. Heren, doe het ook in ons leven. En dat alleen om Jezus wil. Hoor ons zo uit genade. Amen. Wij gaan u zingen uit de 107e psalm, het tweede, derde en vierde vers. Psalm 107, vers 2, 3 en 4. Gemeente, wij willen beginnen met het lezen van het eerste deel van ons avondmaalsformulier. Dat deel dat dus betrekking heeft op de voorbereiding. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met de navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, het woord van de Heere is dus uit de 147ste psalm. En de achtergrond van de 147ste psalm is naar alle waarschijnlijkheid de terugkeer van de Israëlieten uit de Babylonische ballingschap. Onder leiding van Ezra en Nehemia en anderen heeft de Heere zijn volk weer doen terugkeren naar het eigen land. En de ballingen zijn geen ballingen meer, maar ze mogen weer gaan wonen in hun eigen land. En ze mogen gaan bouwen, gaan herbouwen de steden die verwoest zijn. En ze mogen weer gaan bewerken het land dat ook verwoest was. Dat zijn geweldige gebeurtenissen geweest in de geschiedenis van Israël. Gebeurtenissen die het ook waard zijn om herdacht te worden. En vandaar dat wij ook in de psalmen nogal eens een keer een herinnering aan die tijd en aan die zegeningen vinden. Opdat het volk het niet zou vergeten. Het wordt ook bewaard in de liederenschat van Israël. Opdat het volk ook bij het zingen van die liederen weer zal terugdenken aan de grote dingen die de Heere toen voor hen gedaan heeft. Ja, daar valt inderdaad de nadruk op. De dingen die de Heere voor hen gedaan heeft. Dat vinden we ook duidelijk in onze tekst. Het begint al in het tweede vers, het eerste deel. De Heere bouwt Jeruzalem. Nou, we lezen toch dat Nehemia dat deed, samen met het volk. Dat zij bezig waren met de herbouw van de muren en de herbouw van de tempel en de herbouw van de huizen. Zij waren daar toch bezig in. Zij waren daar toch druk mee. Jawel, dat is allemaal waar. Maar ze waren maar instrumenten in Gods hand. En de psalmist heeft het goed gezien. De Heere bouwt Jeruzalem. En Hij vergadert Israëls verdrevenen. Het was toch koning Kores, die Persische koning, die een besluit nam en die een decreet uitvaardigde, waarbij hij vrijheid gaf aan iedere Jood in Babel of Perzië, dat als hij wilde terugkeren, hij permissie kreeg om terug te keren. Het was toch die Persische koning die dat besluit nam en die de verdrevenen van Israël deed terugkeren. Jawel, maar ook Kores was niet meer dan een instrument in de hand van de Heere. Het was een instrument waar de Heere zich van bediende, maar de dichter heeft alweer gelijk als hij zegt: de Heere vergadert Israëls verdrevenen. Zoals ook een andere psalm dat zegt, 126. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Zo is het En zo moet het ook iedere keer weer gesteld worden. En zo alleen kan het zijn tot verheerlijking van de Heer. Nou, wat heeft de Heer dan gedaan? En dan kom ik naar de woorden van onze tekst heel bijzonder. Wat heeft de Heer gedaan? Hij heeft de verdrevenen van Israël vergaderd. Verdrevenen worden ze dus genoemd. En dat zijn ze natuurlijk ook. Verdreven uit hun eigen land. Verdreven uit hun eigen bezit. En zo zijn ze uit Jeruzalem en uit de omgeving van Jeruzalem in de tijd verbannen. En veroordeeld tot een leven in een ander land, in een vreemd land. Verdrevenen, inderdaad, weggejaagd, ontheemd, uitgeworpen. En zo werden ze ook bekeken door hun overwinnaars. Die hebben op hen neergekeken. Die hadden zoveel respect niet voor die Joden, die almachtige Joden. Die almachtige legers van Nebukadnezar, de koning van Babel, hebben uit de hoogte neergezien op die verdrevenen, op die ontheemden, op die ellendigen, op die schooiers, op die paria's. Arm en berooid kwamen ze in het land van de ballingschap aan. Een klein beetje van hun schamel bezit hadden ze mee kunnen nemen. Maar veel was het niet. Nou, zo waren ze inderdaad verdrevenen. Mensen die ook niet eens meetelden. Maar zo mogen we onze tekst dan tegelijkertijd ook in een wijder perspectief zien. Want wat hier staat, dat heeft natuurlijk wel allereerst te maken met deze historische situatie. Maar er is perspectief in, ook naar de geestelijke kant en de geestelijke beleving. Wat deze tekst zegt over God en zijn werk in de terugkeer van die verdrevenen uit Babel en in de herstelling van dat volksleven. Wat onze tekst zegt over die werken van de Heere, dat is eigenlijk in allerlei opzichten altijd waar. Niet alleen deed God dat toen, op die manier. Maar dat is het wat de Heere nu de geschiedenis door aan het doen is. Het vergaderen van Israëls verdrevenen. En dat heeft de Heere dus ook duidelijk geopenbaard en laten zien in de Heere Jezus Christus bijvoorbeeld. Toen hij op aarde was, toen leefde Israël niet in ballingschap. Nee, ze leefden toen in hun eigen land. Ze woonden in hun eigen bezittingen. Ze woonden in hun eigen huizen. Maar toch was de Heere Jezus eigenlijk niet anders aan het doen dan het vergaderen van Israëls verdrevenen. Denk eens even na, waar bracht hij de boodschap van het evangelie? Ging hij daarmee naar de rabbies, naar de hoge priester, naar de overpriesters? Ging hij daarmee naar Herodes? Ging hij daarmee naar de wijsgeren in Athene? Ging hij daarmee naar de senators in Rome? Hij heeft de boodschap van het evangelie gebracht aan de scharen die de wet niet kent. Hij heeft de boodschap van het evangelie gebracht aan mensen die in vele opzichten niet meetelden. Hij heeft het zelf een keer gezegd. In Matthäus 11 lezen we het. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen, voor de filosofen en voor de geleerden en voor de mensen die het weten en die het hebben en die eigen gerechtigheid genoeg bezitten, dat gij het voor zulken verborgen hebt en dat u het de kinderkens hebt geopenbaard. En lezen wij bijvoorbeeld niet in dat hele bekende eerste hoofdstuk van Paulus' eerste brief aan de Korintiërs. Gij weet uw roeping, broeders, dat gij niet zijt vele edelen naar het vlees. Niet vele wijzen, niet vele rijken. Maar het verachten dat gij niet zijt vele edelen naar het vlees. Niet vele wijzen, niet vele rijken. Maar het verachte der wereld heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, heeft God uitverkoren. Het dwaze der wereld. Daar hebt u diezelfde gedachte. God werkt aan het vergaderen van verdrevenen, van verachten, van mensen die niet in tel zijn, die miskend worden. Jezus heeft zo gepreekt. Ze hebben van hem gezegd en ze bedoelden dat spottend, maar het was waar. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Het was waar, ook al bedoelden de fariseeën die dat zeiden honend. Maar dat was het. Hij ontving de zondaars en hij at met hen. Hij heeft zelf gezegd dat hij gekomen is tot de verloren schapen van het huis van Israël. Hij heeft het niet over de zwakke schapen van het huis van Israël. En hij heeft het niet over die schapen die zichzelf niet verdedigen kunnen. Hij heeft het niet over die schapen die allerlei dwaze dingen doen. Dat is ook allemaal waar. Maar als hij ze kwalificeert, als hij ze aanduidt, dan zegt hij de verloren schapen van het huis van Israël. En zoals hij het op een andere plaats zegt, dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En nog weer op een andere plaats horen we hem zeggen dat degenen die gezond zijn de medicijnmeester niet voor nodig hebben, maar degenen die ziek zijn. En dat hij niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars. Nou, dat is allemaal hetzelfde. En dat wijst er allemaal op dat God altijd door bezig is met het vergaderen van verdrevenen, van ellendigen. Zullen we een paar voorbeelden bezien van de Heer Jezus en van zijn werk en hoe hij dat deed? Hoe hij bezig was met de verloren schapen van het huis van Israël. Hoe hij bezig was met zieken die de medicijnmeester nodig hadden. Hoe hij bezig was met armen en ellendigen. Hoe hij dat woord uit onze tekst bezig was te vervullen. De Heere vergadert Israëls verdrevenen. Ik denk aan die geschiedenis die we in het 7e hoofdstuk van het Lucas-evangelie vinden. Jezus is in het huis van Simon de Farizeeër. Hij is daar uitgenodigd om aan de maaltijd mee aan te zitten samen met zijn discipelen. En dan komt daar die vrouw en ziet een vrouw in de stad welke een zondares was. Verstaande dat hij in des Farizeeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf en staande achter zijn voeten wenende begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. En dan blijkt dat deze vrouw een verdrevene was. Dat deze vrouw een uitgeworpene was. Ook in de mening en naar het oordeel van die fariseer, die gastheer van de Heere Jezus. De fariseer die hem genood had, zulkziende sprak bij zichzelf. Hij mompelt zo wat voor zich uit. Deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt. Want ze is een zondares. Nou weet Jezus dat daar niet. Weet de Heere Jezus dat daar niet, wat dat voor een vrouw is. Is Simon en zijn de andere inwoners van dat dorpje daar de enige die dat weten, dat ze zo en zo bekend staat en dat ze zo en zo'n leven heeft en dat ze zo en zo'n verleden heeft? Weet Jezus dat niet? Jawel, hij weet dat nog veel beter dan Simon. Maar de kennis die Simon omtrent haar heeft, heeft hem ertoe gebracht om haar te verachten, af te schrijven. Ze is een uitgeworpene in zijn ogen. Maar de kennis die Jezus omtrent haar heeft, heeft hem er niet toe gebracht om haar af te schrijven en uit te werpen en de rug toe te keren. Maar hij gedenkt aan Psalm 147 vers 2. De Heere vergadert Israëls verdrevenen. Hij stuurt ze niet weg. Hij gooit ze niet weg. Hij schrijft ze niet af. maar die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Zoals deze vrouw dat deed, die worden door hem verwelkomd. Die tot mij komt, heeft hij gezegd, zal ik geenszins uitwerpen. En omdat zijn vader Israëls verdrevenen vergadert, daarom heeft hij een woord van genade en barmhartigheid voor deze geminachte en uitgeworpen vrouw. En hij zegt tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. Zo deed hij dat. En een ander voorbeeld uit hetzelfde evangelie, een paar hoofdstukken verder, Lucas 19. Er is een man, staat ook niet goed bekend. De Bijbel zegt ook eerlijk van hem dat hij een dief was. En straks gaat hij het ook zelf bekennen dat hij gestolen heeft, dat hij allerlei dingen door bedrog ontvreemd heeft. Maar hoe het gegaan is, ik weet het niet, maar deze man heeft in zijn hart gekregen de begeerte om de Heere Jezus te zien. Alleen het is een klein kereltje. En hij kan vanwege de schade die op de been is, nooit de Heere Jezus zien. En dus klimt hij in een boom, in een vijgenboom, en schuilt wat weg tussen de takken van die vijgenboom, om op die manier toch, als Jezus daar voorbij gaat, een blik op hem te kunnen werpen en zo eventjes een indruk van hem te kunnen ontvangen. Jezus gaat daar voorbij en Jezus blijft staan en hij kijkt omhoog. En hij ziet deze verdrevene, deze geminachte, deze zondaar, die ook door het volk geminacht wordt, en hij roept hem en hij neemt zijn intrek in het huis van deze Zacchaeus. En de mensen vinden dat maar niks. De mensen vinden dat helemaal maar niets. En alle die het zagen, allen zonder uitzondering, murmureerden zeggende: hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Waren er geen betere adressen in Jericho? Ze hebben hem afgeschreven en uitgeworpen, deze Zacchaeus. Dat hij ook verdient, had hij het ook naar gemaakt. En de Heer Jezus gaat daar toch bij hem in huis. Waarom? Hij zag hem tot zich komen. Hij zag hem daar in die vijgenboom. Hij zag in de blik in zijn ogen. En hij las ook in het hart van deze tollenaar, deze oppertollenaar, een begeerte, een hunkering, een verlangen, een honger en een dorst naar gerechtigheid. Hij wilde Jezus wel zien. Deze man die verstoten en vereenzaamd was. Jezus zag hem tot zich komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, heeft hij gezegd. En met Psalm 147 voor de geest: de Heere vergadert Israëls verdrevenen, heeft hij gezegd. Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis zijn. Nee, niet eens zijn. Ik moet heden in uw huis blijven. Hij vergadert Israëls verdrevenen. En zo zijn er meer voorbeelden. Wat denkt u van Maria Magdalena, de vrouw uit wie 7 duivelen geworpen werden? Wat denkt u van Matthäus? De Heere Jezus liep daar voorbij terwijl hij bezig was in het tolhuis. En hij riep hem: volg mij. Terwijl de mensen knarsetandend voorbij gingen, omdat ze in dat tolhuis hun belasting aan de gehate Romeinen moesten betalen. Romeinen waarvan Matthäus de handlanger was. Dan gaat Jezus hem niet voorbij, maar hij blijft daar staan. Hij kijkt hem aan en hij zegt: Matthäus, volg mij. Want hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij ontvangt de zondaar en eet met hen. Hij is gekomen om te roepen zondaars tot bekering. Deze medicijnmeester kwam tot de zieken. En zo wordt dat ook beleefd. Want wat toen waar was, dat is waar. En dat blijft waar. En dat is nog waar. En zo wordt het nog beleefd. Niet waar, we zijn allemaal verdrevenen. Dat beseffen we niet allemaal. Dat is waar. Maar als God door zijn geest gaat werken, gaat hij ons dat leren. Dat we allemaal verdrevenen zijn. verdreven uit het paradijs, daar begon het al. Geen recht om terug te keren tot de Hof van Eden. Daar is een engel neergezet met een vlammend zwaard om te bewaken de weg tot de boom des levens. En Adam en Eva en hun hele nageslacht kregen het verboden toegang te horen. Geen terugkeer meer naar de plaats van de ongestoorde gemeenschap met God en het leven in vrede met God en met schepselen. Verdrevenen. De mens is een zwerver geworden op een aarde die de vloek van de Heere draagt. Een aarde die dorens en distels voortbrengt. Een aarde waarop pijn geleden wordt en angsten ervaren worden. Een aarde vooral ook waar de vloek van God op rust. Verdreven uit het paradijs. Maar dat geeft veel meer dan dat we een bepaald plaatsje op de aarde niet meer mogen bezoeken. Verdreven uit het paradijs betekent ook verdreven uit de gemeenschap met God. Het was terstond gebeurd met de ongestoorde en ongehinderde gemeenschap met de Heere. De mens voor de val, voor de ongehoorzaamheid, verheugde zich erover als de Heere kwam om Adam en Eva te bezoeken. Ze verheugden zich erover als kinderen die hoorden dat hun vader op bezoek kwam. Maar toen de Heere kwam nadat ze gegeten hadden van de vrucht van de verboden boom, was er geen vreugde meer. Er was wat gebeurd ook in de verhouding met God. Het was gestoord, het was gescheurd, het was gebroken. En Adam en Eva vrezen. Ze zijn bang voor God geworden. En ze verbergen zich, ze verschuilen zich in de struiken van Eden. Verdreven direct al uit de gemeenschap met God. En zo is het met hun nageslacht ook. De dood verdient, het verderf verdient, de hel ons waardig gemaakt. Nou, daar hebben we, zoals ik zo pas al zei, lang niet alle mensen erg in. Het zal hun een zorg zijn. Ze staan er nooit bij stil, dat ze God kwijt zijn, dat ze geen vrede voor hun hart hebben. Het leven is niet volmaakt, dat stemmen we allemaal wel toe. En dat beleven we allemaal op zijn tijd ook wel. Het leven is moeilijk, het leven heeft zijn strijd, het leven heeft zijn zorg, het leven heeft zijn geweldige teleurstellingen. Dat stemt elk mens toe. Maar dat komt doordat we God kwijt zijn, dat komt doordat we zondaren zijn, dat komt doordat we verdrevenen zijn, uit de gunst van de Heere verdreven. Dat hebben de meeste mensen niet door. En dat hebben heel wat kerkgangers ook niet door. Ook al beleiden ze het met de mond wel. Maar ze voelen er de pijn nooit van. En ze voelen er de smart nooit van. Drukt hen nooit. Het geeft hen nooit verdriet. En het doet hen ook nooit zoeken naar ontkoming en naar herstel in de gemeenschap met de Heere. Maar als God door zijn geest gaat werken, als de Heere een mens opzoekt, als de Heere ons hart aan gaat raken, als de Heere zijn woord gaat toepassen, als de Heere de geboden die ons schuldig stellen gaat toepassen aan ons hart, als de Heere ons gaat laten zien wat de zonde gedaan heeft en wat wij door onze zonde veroorzaakt hebben, als de Heere ons in de schuld zet, als de Heere onze ogen opent en als de Heere ons kennis geeft van dat eerste stuk, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, ook al is het nog maar een beginnende kennis, dan gaan we er erg in krijgen dat we verdrevenen zijn. En daar onderwijst de Heilige Geest in. Wat dacht u? Wat dacht u? De Heilige Geest geeft onderwijs in deze dingen. Dan brengt hij Paulus zover dat Paulus zich gaat noemen de voornaamste der zondaren. Dan brengt de Heilige Geest John Bunyan zover dat hij zich de slechtste van het hele mensdom gaat achten. En ook al zijn we dan nooit zo ver gegaan als Paulus, die een vervolger van de gemeente was. En ook al zijn we nooit zo ver gegaan als Bunyan, die een vloeker en een lasteraar was. En ook al zijn we nooit zo ver gegaan als Manasse, die een afgodendienaar was. En ook al zijn we nooit zo ver gegaan als de moordenaar aan het kruis en als anderen die een openlijke zonde geleefd hebben,
Ook al hebben we ons leven lang ons fatsoenlijk en netjes gedragen en al zijn we van onze jeugd af aan netjes binnen de paden gebleven die ons in onze opvoeding gewezen zijn, ook al zijn we geen mensen op wie duidelijk zwarte vlekken zitten en aan wie anderen allerlei verwijten kunnen maken, als het ontdekkend licht van Gods woord binnenvalt in onze ziel, dan gaan we met al ons fatsoen en met al onze deugden en met al onze godsdienstigheid toch nog beseffen dat we niet deugen. En we gaan toch onze schuld beleven. Want die schuld zit niet alleen in grote dingen. Die schuld zit niet alleen in openlijk kwaad. Die schuld zit niet alleen in brutale goddeloosheid. Maar die schuld van ons leven die zit vooral daarin dat we ons door onze zonde van de Here hebben afgekeerd en dat ons hart van nature voor hem gesloten is. En we hebben geen recht op genade. En een mens leert zichzelf veroordelen. Veroordelen. En we gaan van onszelf ontdekken dat we wat zijn? Verdrevenen. Nou, wie dat inleeft, die durft niet eens op genade hopen. Er is genade, dat weten we uit het woord van de Here. Maar we durven er niet op hopen en we durven er niet op rekenen dat die genade aan ons geschonken zal worden. Die is er wel voor mijn vader en mijn moeder en voor anderen. Die genade, die is er wel voor anderen. Maar ik heb alles zo verzondigd en ik heb alles zo verdorven dat ik de Heer ook niet zou kunnen verwijten als hij mij zou voorbijgaan. En als hij mij aan mijn lot zou overlaten en als hij mij in het verderf zou laten verzinken. Hij is rechtvaardig, de Heer is recht. In al zijn weg en werk, ik heb het zo verknoeid. En naar recht ben ik een verdrevene. En wat heb ik de Heer op het hoogst misdaan? Wat ben ik van het heilspoor afgegaan? Wat heb ik hem getergd? En wat heb ik hem onteerd? Vooral ook met mijn ongeloof en met mijn wantrouwen. Dat wordt beleefd. Dat moet gekend worden. Ook met het oog op de viering van het avondmaal. Gemeente, dat vergeten we toch niet. Dat hebben we zojuist ook weer gehoord uit het formulier. En we hechten aan dat oude formulier, niet waar? We verwisselen dat nog niet. We verruilen dat nog niet voor allerlei moderne lezingen van het formulier. We zijn wat dat betreft ook graag een beetje traditioneel op Urk. Maar laten we het dan ook in zijn geheel handhaven. En laten we dat eerste stuk van de zelfbeproeving dan ook goed op ons laten inwerken. Want daar gaat het over deze dingen. Daar gaat het over de beleving van ons verdreven zijn. En niegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En niegelijk bedenken bij zichzelf hoe groot zijn zonde en ellende is. Toch nodig met het oog op de viering van het avondmaal. Als daar aan de tafel des Heren het evangelie zichtbaar wordt uitgestald in de tekenen van brood en wijn. En als wij op die manier zichtbaar de prediking mogen horen dat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft aan het vloekhout van Golgotha om de prijs te betalen en de zonde te verzoenen, dan kun je daar toch niet terecht. Dan heb je daar toch niks te zoeken. Als je niet weet van je verlorenheid en van je verdreven zijn. Waar heb je de Heere Jezus en dat offer van de Heere Jezus nou voor nodig? Als je niet weet dat je bij God vandaan gelopen bent. En dat je niet weet hoe je terug moet komen ook. Waar heb je dit offer van de Heere Jezus nou voor nodig? Als je er nooit erg in gehad hebt hoe ellendig het ervoor staat in ons leven. En dat we gezondigd hebben tegen een goeddoend God. En dat die schuld er is en dat die schuld scheiding maakt. De Heere Jezus krijgt toch alleen maar waarde als we gaan beleven hoe ellendig het er met ons voor staat. De medicijnmeester. Denk weer aan dat woord van de Heer Jezus. De medicijnmeester en het medicijn dat hij meebrengt heeft toch alleen maar waarde voor diegene die ziek is. En die toch ook weet en beleeft dat hij ziek is. De pijnstillers die hebben toch alleen maar waarde voor degene die pijn gevoelen. Wat moet je nou met een pijnstiller doen als je gezond bent en geen pijn hebt? Wat moet je nou met een koortswerend middel doen als je 36,9 hebt of 36,5 en normale temperatuur? Wat moet je nou met het bloed van Christus doen als je naar eigen waarneming en beleving gezond bent en nergens gebrek aan hebt? Ge weet niet, zegt de Heere tegen de Laodicense, dat gij jammerlijk en blind en naakt zijt. Jullie zeggen, ik heb geen gebrek. Nou, daarom zal de Heere dat offer van zijn zoon, zal de Heere ook het sacrament dat spreekt van het offer van zijn zoon waarde en betekenis kunnen geven in het leven van een mensenkind, dan maakt de Heere zo'n mens daar eerst geschikt en ontvankelijk voor. Dan kleedt hij hem uit, dan haalt hij hem leeg. Dan ontdekt hij hem aan zijn nood en aan zijn ellende. Hoeft niet te gaan in alle diepte. Ik heb het niet over de maat en de trap waarin dat beleefd wordt. Maar het gaat over het beginsel. De mens wordt arm gemaakt. De mens wordt behoeftig gemaakt. De mens wordt hongerig en dorstig gemaakt. De mens wordt begeerig gemaakt naar dat heil. Heere, waar dan heen? Dan kun je geen kant meer uit. Dan kan zo'n verdrevene nergens meer heen. Die kan zichzelf ook niet terugbrengen. Die moet teruggebracht, teruggehaald, teruggedragen worden. De Heere vergadert Israëls verdrevenen. Wel gemeente, hoe staat het met die dingen? Dat is een van de zaken waartoe we geroepen worden in deze week van voorbereiding. Als we geroepen worden tot het zelfonderzoek, tot de zelfexaminatie. En eigenlijk bedenken bij zichzelf wie hij is voor het oog van een heilig en een rechtvaardig God tegen wie hij gezondigd heeft. Opdat wij ons voor Gods aangezicht zouden verootmoedigen. En opdat wij zouden leren vluchten als arme zondaars, als bedelaars tot de troon van Gods genade. En dan moet u niet denken dat als u dat nou maar toestemt, dat het dan in orde is. Want je kan dat natuurlijk allemaal rechtzinnig toestemmen en met de mond en met de lippen beleiden. Dat zullen de meesten dan ook nog wel een keer doen. Want dat hoort bij onze rechtzinnigheid en bij ons kerklidmaatschap. Maar het gaat ook om de beleving van die dingen. Het gaat om de waarachtige verootmoediging voor het aangezicht van de Heere. Het gaat om de persoonlijke kennis van deze zaken. Zie van de Heilige Geest genade te ontvangen om onderwijs in dit stuk te krijgen. Opdat er waarachtige begeerte in de ziel mag ontstaan. Of dat die waarachtige begeerte in de ziel mag worden versterkt. Naar dat heil dat zichtbaar in het sacrament wordt voorgesteld. En opdat het de verzuchting van uw ziel in de binnenkamer mag zijn. Geef mij Jezus of ik sterf. Heere, doe dat wonder van uw genade ook in mijn leven. Wat onze tekst noemt. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Ja, dat doet de Heere. Dat doet de Heere. En mensen die zich zoals die zondares tot de Heere wenden. Hoe kwam ze ook weer? Ze had niets van zichzelf meer. Gerechtigheid? Nee. Had ze nooit bezeten. Ze had alleen maar ongerechtigheid. Waardigheid? Die was ze kwijt. Dat had ze ook moeten toestemmen. Ze had echt niks. Ze was een arme en ellendige. En wat had ze? Ja, wat ze had, dat had ze gekregen. En wat had ze dan gekregen? Begeerte naar hem. Liefde voor hem. En vanuit die liefde voor hem, die ze niet eens met woorden kon en durfde beleiden, maar vanuit de liefde voor hem, die door de Heilige Geest in haar hart was uitgestort, kwam ze met die kruik met olie en ze zalfde zijn voeten. En uit diezelfde liefde tot hem schreiden ze tranen van berouw. En ze maakte met die tranen zijn voeten nat. En ze droogde ze af met de haren van haar hoofd. Er was, zonder dat ze het verklaren kon, een hartelijke begeerte naar hem en een betrokkenheid op hem gekomen. En toen Jezus dat zag, toen zag hij het werk van zijn vader in haar leven. En toen hij het werk van zijn vader in haar leven zag, toen zag hij het waarheid worden. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, zei hij toen. Zo kwam zij. En zo kwam Zacchaeus ook. Oh ja, op een andere manier. Die bij hem paste. Met een begeerte. Hij wilde Jezus wel zien. En dan moet u niet zeggen, zoals sommige platvloerse exegezen hebben gezegd, dat dat een beetje nieuwsgierigheid was. Wat een onzin. Wat een onzin. Wat een ziel. Wat een gebrek aan zielkunde. En wat een gebrek aan inzicht in het werk van de Heilige Geest om te zeggen dat Zacchaeus in die boom klom om uit nieuwsgierigheid naar de Heer Jezus te kijken. Zoals de jongens op Koninginnedag proberen ook een glimp op te vangen van het feest en van de vlaggetjes die ze zien. Wat een kolder. Zacchaeus was een man die door de Heer was aangeraakt. Door het werk van de Heilige Geest was aangeraakt. En daarom kon hij bij de Heer Jezus niet vandaan blijven. En daarom leefde het ook toen al in zijn hart. Van die weg moet ik terug, van die weg waar ik op ben. En ik weet niet hoe ik terug moet. Hij had geen weg, hij had geen mogelijkheid om zichzelf in de gunst en in de gemeenschap van de Heer Jezus terug te brengen. Hij was een verdreven. Hoe kon hij nou terugkomen als hij niet teruggehaald wordt? Hij was uit de gunst van God geraakt door zijn zonde. En hij had zich hoe langer hoe verder van de Heer vervreemd en verwijderd. En hoe kon hij nu ooit terugkomen? En nu had hij gehoord van Jezus. Jezus die de zondaars ontvangt en met hen eet. Jezus die de zondaars niet verstoot. Jezus die hen niet de koude schouder geeft. Jezus die hen niet terugstuurt. Iedereen stuurt hem terug. Iedereen beschouwt hem als een verworpen. En hij is het ook. Hij moet het nog toestemmen ook. En nu heeft hij gehoord van één die zondaars ontvangt en met hen eet. En dat heeft begeerte in zijn ziel gewekt. Honger en dorst naar hem. Daarom wil hij hem zien. En hij durft niet eens te hopen dat het dan zo zal aflopen zoals het afliep. Hij is alleen tevreden al als hij hem zien mag. Wat een wonder als Jezus dan ook nog stilstaat. Wat een wonder als Jezus dan ook nog zegt, Zacchaeus, haast u en kom af. En dan komt hij, geloof dat, met haast. En dan loopt hij met haast Jezus vooruit en dan zet hij de deur open. En Jezus is welkom en dan raakt dat wonder van Jezus liefde zijn hart. En dan zegt hij, Heere, wat ik door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik terug. Vierdubbel zal ik het teruggeven. Dan wordt het een mens die eerlijk wordt en die de schuld komt. Dan is die verdrevene door de liefde van Christus teruggehaald en vergaderd. En dan is er die begeerte in zijn ziel om Jezus voortaan alleen te dienen en te volgen. En dan zegt de Heere Jezus het zelf. Dat hij als de zoon des mensen nou voor zulke ellendige en zulke akelige mensen gekomen is. Voor het verlorene. Om dat te zoeken en dat zalig te maken. Kijk, dan komt er inderdaad in het hart van zulke verdrevenen ook een begeerte naar de kennis van Gods genade in Christus. Dan wordt er honger, dan wordt er dorst in de ziel geboren. En dan wordt dat werk van Christus, dan wordt die genade Gods in Christus, dan wordt dat bloed van Christus, dan wordt dat offer van Christus, dan wordt de liefde van Christus zo nodig en zo dierbaar. Dan kun je niet meer buiten. En dan ben je dan een onwaardig en dan moet je jezelf afkeuren. En dan moet je de Heer ook nog rechtvaardigen als hij je voor altijd voorbij zou gaan. Je begeert toch Jezus te zien. Je begeert toch aan de voeten van de Heer Jezus neer te zinken. Je begeert toch je hoop en je vertrouwen op hem te stellen. Je kunt geen andere kant meer uit. De Heer drijft je naar hem toe. Naar die enige borg en zaligmaker. En dat hoort er nou ook bij in de week van voorbereiding, gemeente. Dat hoort er ook bij in de zelfbeproeving. Wat betekent die genade Gods voor ons? als daar in het evangelie van gesproken wordt? Hebben we daar nou echt honger en dorst naar? Hebben we daar nou echt hartelijke begeerte naar? Kunnen we dat echt niet missen? Is dat het waar onze ziel naar schrijdt en waar ons hart om worstelt om hem te mogen kennen? Of doen we het allemaal zo formeel en zo formalistisch en zo koud en zo uit gewoonte en uit gehoorzaamheid? Ik zeg niet dat er geen element van gehoorzaamheid is in het aangaan aan de tafel des Heren. Ik zeg niet dat we het allemaal van onze stemming en van onze gemoedsgesteldheid mogen laten afhangen. Maar als u het altijd zomaar uit gehoorzaamheid doet, dan heb u maar een mager beetje, hoor. Dan hebt u maar een mager beetje. Als je het altijd doen kunt omdat je een beleidend lid bent en omdat je het wel eens eerder gedaan hebt, het aangaan aan de tafel, en omdat je geroepen wordt om dat te doen. Als dat nou alles is wat je bij elkaar kunt krijgen. Nou, ik ben er niet jaloers op ook. Maar als de ziel weer eens naar God mag schreien en hongeren en verlangen en begeren naar dat heil. En als we werkelijk eens een keer uit de nood gedreven weer ons tot hem om hulp en om troost mogen begeven. En als we werkelijk weer eens een keer mogen steunen op die vaste belofte. En als dat bloed van Christus weer eens dierbaar gemaakt wordt aan het hart. En als de honger weer leeft. En als we zo mogen gaan, ons tot hem om hulp, om troost begeven. Gelokt, getrokken, genodigd, vrijmoedig gemaakt. Om bij hem te schuilen. Wel, dan wordt ook iets beleefd van dat wonder. Van dat wonder. Hij vergadert Israëls verdrevenen. En brengt hij ze bij elkaar. Hij brengt ze tot zich. Dat allereerst. Hij brengt ze tot zich. Hij doet dat. Hij verbindt ze opnieuw aan zich. Hij geeft ze te ervaren. Dat hij gedadig en barmhartig en groot van goede tierenheid is. Hij geeft ze te beleven dat bij hem verlossing is. Milde ogen, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. O, wat een wonder. Wat een wonder van genade. Heb je gevreesd, heb je gebeefd en heb je in al de nood van je leven en de beleving van je schuld gedacht, de Heere heeft me vergeten. De Heere heeft me verlaten. De Heere heeft me verstoten. Maar hij maakt het waar. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij brengt ze tot zich. Hij verbindt ze aan zich. En hij zegt in liefde en in ontferming, hier ben ik. Zie, hier ben ik. En hij brengt ze ook bij elkaar. Hij maakt er ook nog een volk van, een kudde. Hij verbindt ze aan elkaar. Hij maakt ze tot een eenheid. Hij verbindt ze aan de herder. Hij verbindt ze aan de andere schapen. En zo vormen ze één kudde. En daar mag ook wel eens wat van beleefd worden. De gemeenschap met hen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Tot bemoediging en tot steun en tot opbeuring en tot vertroosting. Wel, gemeente, neem deze dingen mee en ze staan eigenlijk allemaal met andere woorden in dat eerste stuk van het formulier wat we gelezen hebben. Lees en herlees dat in deze week van voorbereiding. En mogen we ons zo biddend voorbereiden op de ontmoeting van de Heere, met de Heere aan zijn tafel. En als je van deze dingen niks kent, dan moet je ook niet komen aan de tafel. Waarom niet? Omdat je er niets te zoeken hebt. Bovendien, als je er zonder dat waarachtige kennen van onszelf en zonder dat waarachtige hopen op de Heere en zonder dat waarachtige vluchten tot dat offer van de Heere Jezus Christus komt, dan kom je er op een ongepaste manier. Dan kom je er op een ongepaste manier. Dan kom je er met je eigen gerechtigheid of weet ik het waarmee. Maar dat is geen grond om avondmaal te vieren. Bovendien ben je dan veel te rijk in de ogen van de Heere. Dan bezit je nog wat. Dan heb je nog wat. Dan kun je nog wat. Rijken stuurt de Heere toch ledig terug. En als je je nou weigert te bekeren van je zonde, dan moet je helemaal geen moed hebben om te komen. Want dan eet en drink je jezelf een oordeel. Alleen als onze zonden die we nog op ons weten en in ons weten ons van harte leed zijn. En als we er tegen begeren te strijden. En tegen ons ongeloof begeren te strijden. Als we dat ook voor Gods aangezicht eerlijk erkennen en beleven. Heer, ik ben zo'n ellendige. Ik zou graag heilig willen zijn, maar ik ben het niet helaas. Ik zou graag u waarachtig en volkomen willen vertrouwen. Maar er is zoveel ongeloof en zoveel verkeerdheid en ongeloof in mijn leven. Als we ons verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere en in de weg van waarachtige bekering hem begeren te zoeken en te ontmoeten, dan is er plaats. De Heere roept niet iedereen. O nee, de Heere verzamelt Israëls verdrevenen, die als verdrevenen zich ook laten verzamelen en vergaderen, doordat de Geest werkt krachtig en onwederstandelijk. En waar hebben we dan behoefte aan? Aan de Heilige Geest. Aan zijn werk. Aan zijn licht. Aan zijn leiding. Amen. Psalm 139, het 14e vers. We buigen ons nogmaals voor u neer. We danken u voor uw woord. Voor uw woord dat rijke vertroosting biedt voor hen die verdreven zijn. Want u vergadert zulken. U brengt ze thuis. U brengt ze terecht. U deed dat, Heere. Uw woord spreekt ervan. U doet dat nog. O, wat een zegen. Als zo verdrevenen door het werk van uw genade thuisgebracht mogen worden. En aan u verbonden mogen worden. Wat een genade. Wat een rijkdom. Als het beleefd mag worden. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Als het beleefd mag worden dat de Heere Jezus tot ons zegt. Haast u en kom af. Ik moet heden in uw huis blijven. Heere, we bidden u dat deze dingen ook beoefend en beleefd mogen worden. In de week die wij zijn ingegaan. Een voorbereidingsweek. Een week van zelfonderzoek. Heere, gedenk ons. Wilt gij ons uw geest geven? Het licht van uw geest, de waarheid van uw geest, de genade van uw geest. Wilt gij ons schenken alles wat ons bij onszelf ontbreekt? Heere, we bidden u voor alle die u oprecht vrezen. Bereid hen zelf voor op de ontmoeting met u. Geef dat er plaats voor mag zijn. Heren, we bidden u ook voor hen die zichzelf het recht hebben gegeven. Of die steunen op een kerkelijk recht en meer niet. Maar die van de beleving van deze dingen geen verstand hebben. Doe hen zien, heren, dat dat allemaal tekort is. En werk met uw geest krachtig en onwederstandelijk. Denk ook aan hen die er helemaal geen belang bij hebben. En die maar voortgaan in de weg van hun eigen keus. Breng hen tot bezinning, tot stilstand, tot bekering. Heren, maak hen onrustig, zo onrustig, dat ze geen stap meer verder durven doen zonder u. Heren, we bidden u om uw genade in alle dingen en voor ons allen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 113, het vierde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.